Oké, welkom. Het is vandaag dinsdag 17 september, de derde dinsdag van september. En het was Prinsjesdag vandaag. Ik open hierbij nogmaals deze openbare raadsvergadering. Deze keer over de bouwstenen voor de samenleving, het ABC-beleid. Hartelijk welkom aan alle raadsleden, beëdigde steunfractieleden en de overige belangstellenden op de tribune. En thuis natuurlijk de meekijkers. We vinden het fijn dat de toehoorders aanwezig zijn. Maar conform het reglement mag u niet meepraten vanavond. De raadsbijeenkomst wordt wel live uitgezonden via de raadswebsite. En is dus ook terug te kijken. Waar gaat deze bijeenkomst over? De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn, het nieuwe accommodatiebeleid en het integraal huisvestingsprogramma onderwijs. En daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de cultuurhuizen in onze gemeente. Namens de gemeente zijn aanwezig Janneke Omen, Jan Temmink, Roderick van Loon en de portefeuillehouders Hans Kuipers en Hans de Graaf. Ook van harte welkom voor jullie. Nou, de projectgroep Bouwstenen voor de Samenleving zal vanavond een presentatie geven. Ik geef eerst even heel kort het woord aan de wethouder. U mag ook vanaf uw plek doen als u dat... Dit is nog gezelliger hier naast mij.
Ja, voorzitter, even kort. We hebben in april, jongstleden, hebben we een presentatie gehad over... wat we dat een mooi woord noemen, een integraal afwegingskader. En dat betekent eigenlijk dat we zeiden van, wat is het moment dat we vinden als gemeente dan verantwoordelijk zijn voor huisvesting van bepaalde activiteiten die een maatschappelijke functie moesten hebben, die ons gemeentelijk beleid tegemoet moesten komen, die niet commercieel ook te organiseren waren, om een aantal voorbeelden te noemen. Dat is nu verder uitgewerkt. Daarnaast, dat werd net al even gezegd, hebben het accommodatiebeleid en integraal huisvestingsplan van het onderwijs verder vormgegeven. En als we kijken naar de toekomst, dan is het duidelijk dat heel veel afhangt van, komen de cultuurhuizen? Zo ja, waar komen ze? Hoe gaan ze eruit zien? Welke functies willen we eronder brengen? Maar dat zijn vraagstukken die we in onderlinge samenhang de komende tijd met elkaar willen oplossen. We zijn een heel eind heen en Janneke gaat ons eerst meenemen in de stand van zaken rondom de accommodatiebeleid in het huisvestingsplan. En Jan Temmink, waarvan ik nu weet dat zijn broer geen zanger is van het goede doel, dacht ik eventjes. Maar Jan weet alles van de cultuurhuizen. En ik kan ook vertellen waarom het oosten van het land zoveel voorkomt, dat vind ik heel bijzonder. Maar daar komen we gedurende de presentatie nogal op terug. Voorzitter, tot zover eventjes.
Oké, okay. Nou, en Janneke en Jan hebben aangegeven dat ze samen de presentatie doen. Ze willen graag de hele presentatie in één keer even doen en daarna mag u vragen stellen. Dus schrijf het even op, onderbreek ze niet en na afloop heeft u voldoende ruimte voor vragen. Ik geef jullie het woord.
Dank u wel. Ben ik goed te staan voor iedereen zo? Ja? Nou, helemaal goed. Als het goed is, krijgen we nu de eerste dia. Bouwstenen voor de samenleving. Allereerst willen wij een terugblik geven op de presentatie in april, waar we het inderdaad, zoals wethouder De Graaf al zei, over het integraal afwegingskader hebben gehad. Daarnaast de stand van zaken voor het project Bouwstenen van de samenleving, het accommodatiebeleid 2.0, integraal huisvestingsplan onderwijs en het vervolg daarop. Nou, de bouwstenen voor de samenleving. Ik ga even terug naar 2 april. Het doel was het ontwikkelen en implementeren van een integraal afwegingskader op basis waarvan consistente en gewogen besluiten worden genomen om de voorzieningen zo optimaal mogelijk te faciliteren met als doel het bevorderen van de leefbaarheid en het welbevinden van alle inwoners. Dat is het doel van ons project Bouwstenen voor de samenleving. Het resultaat is een integraal afwegingskader, een herijkt ABC-beleid en een overzicht van maatregelen om de voorzieningen te optimaliseren. Nou, Nou, als we het hebben over het faciliteren van voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Dan hebben we het bij voorzieningen over activiteiten, over accommodaties in een omgeving en over inrichting van de openbare ruimte. En bij faciliteren gaat het om het verstrekken van subsidie, beschikbaar stellen van gemeentelijk vastgoed en het inrichten van openbare ruimte. Dat is een breed, zeg maar een brede invulling van faciliteren en van voorzieningen. Nou, daarvoor hebben we, zoals we vorige keer ook al hebben laten zien, een integraal afwegingskader ontwikkeld. En daar wil ik eigenlijk nu even wat dieper op ingaan. Zeker ook omdat dat ook voor ons best ingewikkelde materie was om daar te komen. En we de vorige keer in de presentatie ook hier in deze zaal begrepen dat daar nog wat extra tekst en uitleg voor nodig is om het helemaal te doorgronden. Dus bij deze proberen we dat voor elkaar te krijgen. Het integraal afwegingskader is bedoeld als objectief meetinstrument. En dat om bij te dragen aan transparante en eenduidige besluitvorming. Het geeft de kaders aan waarbinnen we dus een besluit nemen van gaan we iets wel of niet faciliteren, gaan we iets wel of niet bekostigen of huisvesten. En daarbij leggen we dus zeg maar allerlei aanvragen voor voorzieningen en voor het faciliteren van die voorzieningen langs dezelfde lat. Waarbij het eerste deel gericht is op de activiteit waar de aanvraag voor bestemd is. En het tweede deel gaat echt over de huisvesting van die activiteit. Voor sommigen is dat niet nodig, maar voor sommige activiteiten wordt er ook om huisvesting gevraagd of om een vergoeding voor die huisvesting. Nou, met name dat stukje huisvesting, daar hebben we nog even uiteengezet. En als het goed is, heeft iedereen de presentatie ook op de iPad staan. Want deze zijn niet heel goed leesbaar. De toetsingscriteria voor accommodatie, zeg maar, dus voor de huisvesting. Die, dan moet ik zelf ook even de bril opzetten. Die bestaan uit een toets op mate van beschikbaarheid voor een breed publiek. Dus kan iedereen het openbaar gebruiken of is het alleen voor leden van één vereniging. De hoogte van de financiële bijdrage door de deelnemers. Moet men een hoge bijdrage leveren om deel te mogen nemen? Of kan het zonder grote financiële...
Ik word net gesteld, dit is heel slecht te volgen, dat ik op de iPad sta. Maar wij zitten niet met drie op de rij, we hebben op geen van drie op de iPad.
Dan moet je via de website kijken. Ja,
Heeft iedereen de iPad voor zich en de tekst voor... Nee? Jullie hebben goede ogen. Alles nog beter. Janneke, ga verder.
Dank je wel. De hoogte van de financiële bijdrage, dat was de tweede. Is die hoog of is die laag? En de mate waarin stichting en exploitatie alleen mogelijk is met subsidie van de gemeente. Dus wanneer het anders geen kans van slagen heeft, dan... Dan wordt daar anders naar gekeken dan dat het ook op een andere manier zou kunnen. Nou, afhankelijk van de ja's en de nee's, en dan even in willekeurige volgorde, wordt dus de huisvesting geheel, volledig of gedeeltelijk vergoed. En dat is, als ik dan even weer terug ga, dat doet hij niet. Kan iemand één dia terugzetten? Lukt dat? Ja. Als ik dan kijk naar het afwegingskader, dan zie je dus ook in het eerste deel, als je het doorloopt, dan kom je uit op, gaan wij de activiteit zeg maar vergoeden, ja, nee, of, deel, of ja of nee. En vervolgens is het huisvestingsdeel is dus geheel niet of deels daarvan. Nou, de vorige keer kwam ook de vraag aan de orde van, nou, maar waar kunnen wij dan als raad aan de knoppen draaien in dit schema? He, waar hebben wij invloed op? Nou, in het schema is dat feitelijk nergens. Want het schema toetst aan de criteria die we in het meetinstrument hebben toegepast. En één van die criteria, en dat is waar de raad wel invloed op heeft, dat is beleid. Er wordt getoetst of de activiteit, de aanvraag voor het faciliteren van een voorziening, voldoet aan gemeentelijk beleid. En op het moment dat gemeentelijk beleid wordt vastgesteld, is ook een moment waarop er aan de knoppen gedraaid kan worden. Nou, dat hebben we geprobeerd te laten zien in, in deze tekening. Waarbij we in het groene vlakje hebben aangegeven, op het moment dat er nieuw beleid wordt gemaakt, dan gaat het cirkeltje draaien. Dan kunnen ook aan de rechterkant de oranje vlakjes kunnen aanvragen worden ingediend. Die aanvragen worden langs het integraal afwegingskader gelegd en daar rolt vervolgens een besluit uit. Op het moment dat daar dat gele deel zeg maar is even gewoon het integraal afwegingskader wat wordt doorlopen. Daar zit verder geen raadsbesluit of iets dergelijks bij. Maar bij de grotere zaken waar het gaat om het financieren, faciliteren van huisvesting, daar zit voor het beleid nog wel onderin de mogelijkheid bij het vaststellen om daar aan de knoppen te draaien. En vervolgens bij het evalueren van het beleid. Dus er zijn eigenlijk drie punten waarop wel aan de knop gedraaid kan worden. Maar die zitten geen van drie in het afwegingskader. Dus het overkoepelende beleid, zeg maar, daar wordt aan de knoppen gedraaid. In het integraal afwegingskader is het een kwestie van ja of nee. En als we vinden dat het anders moet, dan moet er dus beleid aangepast worden. Nou, als voorbeeld willen we even meenemen door het proces heen. Het eerste afwegingscriterium is iets een wettelijke taak, ja of nee? Nou, daar is de score heel duidelijk. Het is wel of het is niet zo. Als het een wettelijke taak is, dan gaan we gelijk door richting gaan wij faciliteren. En dat geldt vanzelfsprekend dan ook voor de huisvesting. Nou, dat is bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en de sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs, die vallen daaronder. En voor het bibliotheekwerk zijn wij ook verantwoordelijk voor de huisvesting in de vorm van het verstrekken van de subsidie daarvoor. Vervolgens is het tweede criterium commerciële activiteit. Op het moment dat die niet wettelijk is, gaan we richting de vraag, is het een commerciële activiteit, ja of nee? Nou, dan denken we aan sportscholen, horeca, middenstand, et cetera. Bij commerciële activiteiten, daar zijn wij als gemeente niet verantwoordelijk voor. Dus die gaan wij ook niet subsidiëren. En die zijn dan gericht op het maken van winst voor eigen belang. Dat is het criterium. Nou, vervolgens komen we bij het criterium bijdrage aan beleid gemeente Tinalo. Zei ik net ook al wat over. Op het moment dat wij constateren dat het bijvoorbeeld bijdraagt aan, het beleid in de kadernota sociaal domein, aan ons duurzaamheidsbeleid, aan de toekomstige cultuurvisie of de kindvisie, die zo net ook besproken is, dan komt het in aanmerking voor faciliteren. En dan gaat het verder richting het maatschappelijke relevantie. Nou, die maatschappelijke relevantie zit er als een soort dubbele check in. Want er zijn natuurlijk wel dingen die maatschappelijk relevant zijn, maar waarvoor nog geen beleid is of beleid in ontwikkeling, dat soort zaken. Daarom hebben we die dubbele check erin zitten. Op het moment dat er beleid is, is het vanzelf ook maatschappelijk relevant. Althans, daar gaan we vanuit dat hier beleid wordt gemaakt wat maatschappelijk relevant is. Stel dat er geen beleid voor is, maar het is wel al maatschappelijk relevant, of we vinden dat dat maatschappelijk relevant is en we gaan daar beleid voor ontwikkelen, dan is er alsnog de keuze om te zeggen, goh, dan gaan we dat nu al wel vast faciliteren, want we kunnen dat onderbouwen met het feit dat het beleid nog in ontwikkeling is. Als het niet maatschappelijk relevant is, dan gaan we het niet faciliteren. Nou, de huidige programmering, dat is ook een criterium. Nou, dat heeft een beetje te maken met de behoefte die er bestaat. De aanwezigheid van gelijksoortige activiteiten of voorzieningen in de omgeving. Spreidingscriteria. En mogelijk ook met een wijkfoto van de GGD vanuit het Gala. En die wijkfoto, daar zitten per wijk wordt dan gekeken naar welke eventuele problematiek of welke behoefte daar is. Nou, dan kun je ook kijken van is er dan bijvoorbeeld behoefte aan een beweegpark of aan is het een wijk met meer senioren en kun je dan andere activiteiten gaan faciliteren dan dat je een jeugdclub daarop zet of wat dan ook. Nou, dit is even om als voorbeeld het intra-afwegingskader te doorlopen. En hierna kom je dus in die drie criteria die ik zojuist noemde als het gaat om de huisvesting. Waarbij dus wordt gekeken van is het openbaar of niet? Is het financieel, wordt er een hoge bijdrage gevraagd of niet? Of is het wel of niet te realiseren zonder financiële bijdrage van de gemeente? Nou, het effect van het integraal afwegingskader, van de invoering daarvan. Daar gaan we dus niet onmiddellijk zeg maar mee bezig door iedereen langs de lat te gaan leggen. Of alle huidige activiteiten die we faciliteren. Maar dat doen we op een natuurlijk moment. En dat is bij nieuwe aanvragen van voorzieningen, herschikking van activiteiten en bijvoorbeeld nieuwe seizoensplanning. Nou, daar hebben we nog geen datum voor. Dat moeten we ook nog. Dat zal ook pas zijn nadat het accommodatiebeleid waar dit integraal afwegingskader onderdeel van uitmaakte is vastgesteld. Wat we in ieder geval wel hebben kunnen doen is een quickscan maken waarbij we gewoon even door de huidige gebruik van de maatschappelijke accommodaties heen zijn gegaan. En daarvan hebben we geconstateerd, net wat ik vorige keer ook al zei, dat ongeveer 90% zit gewoon op de goede plek onder de goede voorwaarden. En ongeveer 10% zouden we nader moeten bekijken. Nou, dat is op zich logisch, want we toetsen nu ook al aan ons eigen beleid. Dus het zou op zich vreemd zijn als we daar heel erg grote afwijkingen hebben. We gaan in de volgende fase van het project gaan we daar dus wat dieper op in zoomen om te kijken van goh, hoe zit dat met die overige 10% en zijn daar aanpassingen noodzakelijk en hoe doen we dat dan? Nou, vanuit hier was de volgende stap om door te gaan naar de maatregelen. De maatregelen om te komen tot zo goed mogelijke voorzieningen om de activiteiten te huisvesten.
Voorzitter.
De heer Middendorp.
Mogen we na ieder blokje vragen stellen? Anders ben ik ze weer vergeten.
Ik ga even overleggen of het echt helemaal aan het eind is of toch nog een beetje tussendoor.
Nou, toch nog een beetje tussendoor mag.
Nou, stel uw vraag.
Dank u, voorzitter. Ik vraag me af bij het afwegingskader. Het wordt nu heel erg gedigitaliseerd. Hè? Het is 1 of het is 0. Het is goed of het is fout. En vraag ik me af, hoe bepalen ambtenaren of iets maatschappelijk relevant is? Of denk eens aan een culturele instelling met een hele kleine commerciële poot. Is dat dan 1 of is dat dan 0? Dus ik zoek een beetje naar de flexibiliteit die alle voorzieningen doorgaans ook wel vragen.
Ja, nou daarom heet het ook een afwegingskader. Je kan een ja of een nee altijd onderbouwen. En het kan best zo zijn dat je inderdaad in een grijs gebied terechtkomt, waarbij je zegt van, goh, weet je, het grootste deel is inderdaad maatschappelijk relevant, maar er zit ook een klein deeltje horeca in of iets commercieels. Nou, het mooie is als je het allemaal langs dezelfde lat legt en een onderbouwing geeft bij de route die je loopt, dan heb je altijd transparante besluitvorming, zonder dat je overal andere criteria op loslaat. Maar dat is een beetje de bedoeling van het afwegingskader. Van je kan het altijd onderbouwen op het moment dat je denkt een ander besluit te moeten nemen.
Oké, dank. De heer Van Gelder.
Dank u wel. Deze past nog wel in hetzelfde blokje. Er staat gebruikers. En dat kan nogal heel breed zijn. En moet je dan verenigd zijn? Moet je een stichting zijn? Of mag je ook als particulier met een vriendengroep bepaalbaar op zondagmiddag een zaaltje huren om daar met elkaar te badminton of te gaan voetballen. Maar dan ben je niet verenigd en dan betaal je gewoon een commerciële prijs. Dat zal geen probleem zijn, maar dat is wel mogelijk in deze nieuwe case of is nou ja, kijk, dat buiten voren gedacht?
Nee, iedereen kan door het schema heen. Maar de uitkomsten zullen verschillen.
Ja, want het wordt op dit moment, als het mag, voorzitter, even een vervolgvraag.
Ja.
Dankjewel. Want wat je niet aanbiedt, kun je ook niet verkopen. En we bieden het op dit moment niet officieel aan. En het zou dan mooi zijn als we dat in het nieuwe beleidsplan die er gemaakt wordt, dat het wel zichtbaar is voor degene die daar misschien behoefte aan hebben. Ik denk dat er wel een grote groep is die dat zou willen. Die wil zich niet verenigen, maar die wil wel af en toe gebruik maken van die mooie accommodatie die wij in Tinalo hebben.
Oké, dank voor de opmerking. Ja, ga door met je verhaal.
Dank u wel. Goed, het afwegingskader was tot stand gekomen en we zouden door met de maatregelen. Maar toen kwam er iets wat heet cultuurvisie. En in die cultuurvisie, die nog vastgesteld moet gaan worden, maar daar wordt gesproken over de komst van cultuurhuizen. De komst van cultuurhuizen is van invloed op de accommodaties voor welzijn en cultuur in de gemeente. En dat is dus ook van invloed op het accommodatiebeleid. Daarnaast, voor het deel integraal huisvestingsplan, zeg maar, voor het onderwijs, was de wijziging voor de wetgeving onderwijshuisvesting, die in, moet ik het even goed zeggen, in januari 2025 werd verwacht, die werd uitgesteld. Dus dat betekende eigenlijk dat we even op een splitsing kwamen te staan. Van nou, wat doen we? Gaan we in afwachting van ontwikkelingen stoppen? Maken we pas op de plaats en wachten de ontwikkeling af? Gaan we daarna verder met planvorming? Of gaan we door en zorgen we dat zaken zoveel mogelijk parallel gaan lopen, waardoor we op dit moment of zo snel mogelijk eigenlijk een basis hebben waarvandaan we de volgende stappen kunnen maken op het moment dat die andere ontwikkelingen ook min of meer zijn afgerond. Waar we meer duidelijkheid voor hebben. Nou, we hebben gekozen voor het laatste. We zijn doorgegaan, maar hebben wel een fasering aangebracht. Nou, dat is ook waar u over geïnformeerd bent middels een brief. En we hebben uiteindelijk zijn we verder gegaan met accommodatie, sport, welzijn en cultuur in het accommodatiebeleid 2.0. En voor de onderwijshuisvesting in het IAP, integraal huisvestingsplan fase 1. Nou, daarbij hebben we voor het AB 2.0 een conditiemeting uitgevoerd van alle panden. En een maatwerkadvies duurzaamheid laten opstellen. Voor het IAP, dus de onderwijsgebouwen, is vraag en aanbod tegen elkaar afgezet. Op basis van het aantal leerlingen en het aantal vierkante meters wat we hebben. Is ook een maatwerkadvies duurzaamheid uitgebracht. En hebben een inventarisatie uitgevoerd van de huisvesting van de kinderopvang op dit moment. In school, in en nabij schoolgebouwen. Nou, het doel hiervan was om inderdaad op het moment dat de andere ontwikkelingen rondom de cultuurhuizen, of de cultuurvisie eigenlijk, en de wetgeving voor het onderwijs, dat we zo snel mogelijk weer kunnen aanhaken op het moment dat daar die ontwikkelingen meer duidelijk zijn en we daarmee verder kunnen. Nou, de accommodatie voor sport, cultuur en welzijn. Ik zei al, er is een conditiemeting uitgevoerd. Dat is een conditiemeting op basis van de NEN-norm 2767. Daarbij, dat is een beetje technisch verhaal, maar daarbij worden de gebouwelementen beoordeeld op hoe ze erbij staan eigenlijk. En een element is een dak, een gevel, een deur, een kozijn. Nou, noem het maar op. Een gebouw bestaat uit vele elementen. En het maatwerkadvies duurzaamheid is erop gericht om te kijken van hoe komen we van het huidige label, als het nog niet energie-neutraal en gasloos gebouw is, hoe komen we van het huidige label richting energie-neutraal en gasloos? Nou, we nemen u even kort mee in de resultaten. Dit is een plaatje van de conditiemeting waarbij we de eigenlijk alle gemeten elementen, het totaal aantal elementen van alle gebouwen die zijn onderzocht, hebben we bij elkaar opgeteld en in percentage uitgedrukt wat daar de score op was. En daarbij zien we gewoon dat we goede tot uitstekende conditie hebben voor 85% van de elementen. Nou, dat past ook bij het jonge gebouwenbestand wat we hebben. Want binnen de gemeente Tinalo hebben we relatief veel nieuwe gebouwen. Denk dan aan de MFA's. die nieuw zijn. En de sportaccommodaties. En ook voor de gebouwen die nog niet zijn vernieuwd, scoren we uiteindelijk ook best goed. De gebouwen van de toekomst onzeker is. Dus dat zijn accommodaties die tijdelijk in gebruik zijn. Dan noem ik even de Schoollaan 18, voormalig Centrumschool. En de Ildenschool bijvoorbeeld. Daar is het, de conditie is daar minder, maar lang niet slecht. Als je puur kijkt naar de technische staat. Dan heb ik het niet over de functionaliteit, want die wordt hiermee niet gemeten. Maar goed, die gebouwen die worden op dit moment zeg maar onderhouden alleen door correctief onderhoud of echt hoogst noodzakelijk onderhoud. Omdat we gewoon niet weten wat we in de komende periode met die gebouwen gaan doen. En we willen desinvesteringen voorkomen. Ze kunnen in ieder geval nog 3 tot 5 jaar worden gebruikt zonder dat er grote investeringen nodig zijn. En uiteindelijk is deze conditiemeting, die is vertaald in een meerjaren onderhoudsplan per gebouw. Dus we hebben in beeld van wat moeten de komende jaren nou gebeuren aan al die panden die we hebben. Of dat nou een nieuwe MFA is of de tijdelijke Ildenschool. Van wat moet daar gebeuren om ze in eigenlijk een goede conditie weer te brengen. Dat is niet nieuw staat, maar een goede conditie waarbij we gewoon de technische staat voldoende vinden. Dan hebben we ook het maatwerkadvies duurzaamheid. Nou, wat ik al zei, daarbij wordt gekeken naar wat is nou het huidige label van het pand en hoe komen we tot energie neutraal en gasloos. Nou, daarbij zien we ook dat we, omdat we een aantal nieuwe gebouwen hebben, dat er toch een aantal in de categorie A zitten, label A. Ook daar moet de bril bij op. Dat zijn er 5. We hebben 1 gebouw in categorie B, 1 in D en 6 gebouwen in categorie C. Nou, dat zijn dus weer die gebouwen die we nu nog tijdelijk in gebruik hebben, waar we ook geen grote duurzaamheidsmaatregelen gaan treffen. Nou, op basis van zeg maar de algemene maatregelen die hier ook staan genoemd, dat is het aanbrengen van isolatie, ledverlichting, warmtepomp, zonnepanelen. Nou, de bekende maatregelen om de duurzaamheid te verbeteren, die worden dus ook voor dat soort gebouwen geadviseerd. Ook voor de nieuwere gebouwen. Want die zijn nog niet allemaal energie neutraal en gasloos. Dus ook daar zal nog het een en ander moeten gebeuren. Nou, die beide onderzoeken die hebben we samengevat eigenlijk per gebouw in een factsheet. Daarin is per gebouw te zien wat de conditiescore is, wat het huidige energielabel is, welke maatregelen worden voorgesteld om ze te verduurzamen en wat er de komende 20 jaar, en dat is een beetje gelijk met de planning van het onderhoud van de grote elementen, dan noem ik weer de daken en dat soort zaken. Wat er de komende 20 jaar aan onderhoud nodig is om ze in een goede conditie te brengen. Dan gaan we over naar het onderwijsgebouwen. Nou, zoals ik al zei, is daar vraag en aanbod bekeken. Aan de hand van het aantal leerlingen kunnen we uitrekenen hoeveel vierkante meter we nodig hebben. We weten hoeveel vierkante meter we hebben. Op dit moment, en dat ligt mede aan het feit dat we alle schoolgebouwen natuurlijk nieuw hebben gebouwd in de uitvoering van het accommodatiebeleid vanaf een jaar of 15 geleden, hebben we voldoende capaciteit beschikbaar. Daar waar dat niet zo is, zijn plannen in de maak of wordt er zelfs al gebouwd om dat weer op een goede niveau te krijgen. En er wordt nog de laatste projecten in Zuid-Laren worden nog afgerond de komende jaren. Het maatwerkadvies duurzaamheid. Nou, ook daarvan, hetzelfde met de MFA's. Ook daarvan zijn nog een aantal gebouwen die nog niet helemaal energie neutraal en of gasloos zijn. Als we daar wel naartoe willen, dan moeten daar toch ook maatregelen of moeten daar in ieder geval maatregelen getroffen worden. Ik zal niet zeggen dat wij dat moeten organiseren, maar dat moet in ieder geval wel gebeuren. Ook die zijn in beeld. En als laatste de inventarisatie van de huisvesting voor de kinderopvang. De ontwikkeling is toch dat het steeds meer naar IKC's toe gaat, integrale kindcentra, waar kinderen dus van 0 tot 12 kunnen worden opgevangen. Hetzij op kinderopvang, hetzij op school, hetzij op buitenschoolse opvang. Nou, daarvan hebben we eigenlijk op bijna alle locaties wel een vorm. Of het is BSO die tegelijk die eigenlijk gebruik maakt van lokalen van het onderwijs buiten schooltijd. Of het is, zijn extra vierkante meters die zijn bijgebouwd voor een kinderdagverblijf. Nou, daar is veel verschil in. We hebben die inventarisatie laten uitvoeren omdat we uiteindelijk ook willen kijken van nou, hoe vinden wij dat we daar als gemeente mee om moeten gaan. En met name de huisvesting van deze voorzieningen. Nou, deze gegevens en ook van de andere accommodatie, dat is eigenlijk de basis waarmee we verder gaan. Moet nog één sheet. Ja. Ook hier is een fact sheet per gebouw gemaakt. En daar staat dus de leerlingprognose afgezet tegen het aantal vierkante meters. En een aantal andere gegevens van de onderzoeken die eruit naar voren zijn gekomen. Nou, deze beide onderzoeken resulteren in een integraal huisvestingsplan onderwijs en in een accommodatiebeleid 2.0. En dit vormt de basis voor de vervolgstappen die we gaan nemen in de toekomst. En waarbij we dus ook kijken naar de ontwikkeling van de cultuurhuizen en de wetgeving voor de onderwijshuisvesting. Dus uiteindelijk, deze twee rapporten gaan in de trechter en daar rolt straks een accommodatiebeleid 3.0 uit en een IAP fase 2. Maar goed, zoals aangegeven, de ontwikkeling van de cultuurhuizen is met name van belang en van invloed op het AB 2.0 en de uitkomst in het AB 3.0. Dus daarom is Jan Temmink, mijn collega, in juli 2024 begonnen als projectleider cultuurhuizen. En ik geef het woord graag even aan hem. We hebben vragen.
Ja, dit is misschien even een afgerond blokje, ja, want ik zie twee ook. Vragen al.
Ik was te snel.
De heer Van Gelder.
Dankjewel, nu zitten we te wachten op het einde en dan zouden we niks meer boven vragen. Net als het wel de afspraak in het begin. Onderwijs, dat is een hekelpunt hier in Tinalo. Over het algemeen worden die vierkante meters te weinig berekend. Wordt er in de nieuwe te bouwen schoolgebouw rekening gehouden met het aantal kinderen? Over het algemeen is groter dan wat men van uitgaat.
Kunt u aangeven hoe dat tot stand komt?
Ja, we kijken de rekenmethodiek, maar goed, dat zult u ook weten, die is vastgelegd in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Daarbij kijken we naar een leerlingprognose en daarbij kijken we naar een periode van 15 jaar om vast te stellen welke permanente huisvestingsbehoefte er is. En naast permanente huisvestingsbehoefte is er altijd nog een mogelijkheid om tijdelijke huisvestingsfaciliteit toe te kennen. En daarmee wordt zeg maar een piek kan worden opgevangen. We zijn wel aan het kijken en dat maakt ook onderdeel uit van het vervolg IHP. Van hey, kunnen we daar nou beter mee omgaan zodat het wat we uiteindelijk opleveren zeg maar meer past bij de werkelijke situatie. Maar dat zal voor de huidige projecten niet direct effect hebben.
Oké, dank u wel. Mevrouw Koning.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag over die 6 gebouwen in de G met de G-energielabel. Daar staat bij, dat zijn allemaal tijdelijke gebouwen. Nu weten we ook dat er soms een uitdaging is wat de definitie van tijdelijk is. Dus mijn vraag was eigenlijk, wat is de uiterste houdbaarheid van tijdelijkheid voor dit soort gebouwen? Wat vinden we acceptabel? En hoe wordt daarmee omgegaan als die houdbaarheidsdatum wellicht bereikt wordt?
Nou ja, voor een aantal gebouwen, zoals ik noemde, de voormalig centrumschool en de voormalig Eelderschool, daarvan hadden we eigenlijk al besloten dat die de tijdelijkheid voorbij waren. Dat waren permanente schoolgebouwen die niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd. Daarom zijn er nieuwe scholen gebouwd. Alleen, wat meneer Vergelder zegt, er is in de tussentijd gebleken dat het aantal leerlingen is gestegen. Dus we hebben ze gewoon tijdelijk weer moeten inzetten voor het onderwijs. Waarbij de schoollaan bijvoorbeeld, die wordt nu ingezet voor onder andere de Veenvlinder en de Mariaschool. Daar is voor de Mariaschool nieuwbouw in de maak. Waardoor we hopelijk binnen nu en 2 jaar de leerlingen daar weer uit de schoollaan kunnen halen en naar de nieuwbouw kunnen verhuizen. Maar een definitie van tijdelijk kan ik u ook niet geven. Nee.
Ik zie verder geen vragen. Dan het woord aan de heer Temmink.
morgen ook. Dankjewel. Ben ik goed te verstaan? Oké. Ik neem u mee in het cultuurhuis. Ik ben nog steeds geneigd cultuurhuis te zeggen. Daar kom ik misschien straks nog op terug. In het cultuurhuisconcept. En ik ga u proberen duidelijker te maken waar het nu precies in het cultuurhuisconcept om draait. En dat is, ga ik naar de tweede, dat het nu echt menens is dat ze er komen. Dat is een vaststaand feit. Ik heb niet voor niks ballonnen en vlaggen. Dus die vlaggen en die ballonnen die komen er. Zo optimistisch wil ik wel zijn. Maar alleen nog niet nu. Want het cultuurhuisconcept en de tijd die het nodig heeft om te komen tot een voorziening die bijdraagt en die voldoet aan de behoeften van waar het lokaal om draait. En dat kan voor elke kern net weer even anders zijn. Die bepaalt uiteindelijk of er ook een voorziening komt die echt passend is en die aansluit. We komen er straks nog op terug. De opbouw van mijn presentatie is heel even kort geschiedenis, definitie, onderbouwing, iets over de inhoud, de vierkante meters en de euro's, raakvlakken met het gemeentelijk beleid en een aantal aandachtspunten voor de toekomst. Maar dit plaatje heb ik er bewust in opgenomen en het zou mijn eigen manier van tekenen kunnen zijn, want dat kan ik niet. Maar wat ik ermee aan wil duiden is eigenlijk heel erg simpel. Het gaat om mensen. Ik ben zelf 10 jaar geleden wethouder geweest en ik heb toen ook de fout gemaakt om, als het om dit soort zaken gaat, heel snel over stenen te gaan denken. Nou, ik heb geleerd dat een van de domste dingen is die je kunt doen. Je moet eerst helder hebben waar het bij een dergelijke voorziening om draait. Voor wie is die bedoeld? Waar gaat het om? En ik ga het zo meteen nog een aantal keren zeggen. En dan kom je terecht bij, en wat willen we er dan in gaan doen? Welke activiteiten en welke programmering is er nodig? En pas dan, als je dat met gebruikers samen hebt doorlopen, zou ik al zeggen, en dan ongeveer heb je daar een jaar voor nodig. Ik ga al even toe naar een stukje planning, zeg maar. Dan pas ga je denken, en wat betekent dat dan voor de stenen en wat betekent dat voor de euro's? Dat betekent niet dat we daar al niet op een eerder moment nog voorbij u terugkomen. Het gaat om 3 cultuurhuizen. En one size fits all, or het is net even anders. Nou, waar het hier om gaat is, wat ik net al zei, per kern kan de invulling, de omvang en alles wat daar verder bij hoort, kan net even anders zijn. Dat hoeft niet, als u zegt, van, goh, ze moeten er precies hetzelfde uitzien. Maar dan is de vraag of je even goed aansluit bij daar waar het lokaal om draait. Dus eigenlijk de vragen, mogen de cultuurhuizen van elkaar verschillen? Niet alleen qua gebouw, maar ook qua functies, omvang enzovoort. Wat ik wel, en dat ga ik ook nog een aantal keren zeggen, juist omdat het om 3 voorzieningen gaat en in de andere kernen is er ook nog het nodige aan maatschappelijk vastgoed, valt het te overwegen, en ik wil het eigenlijk wel als een advies nu alvast meegeven, om na te denken over een soort van overkoepelende stichting die de aansturing verzorgt van in ieder geval die 3 cultuurhuizen en mogelijkerwijs ook alles wat zich nog meer in de andere kernen voordoet. En dan kan je heel goed lokaal het beheer invullen met die overkoepelende rechtsvorm. Ik zou het u dringend in overweging geven. Cultuurhuisconcept. 2e keer dat ik dit echt ga noemen. Waar draait het om? Het begint met visie. Waarom willen jullie zo'n voorziening? Waarom willen jullie een cultuurhuis? Als je daar het niet met elkaar in ieder geval in meerderheid over eens bent als gemeenteraad, dan schiet het op een gegeven moment alle kanten op. Dus het is zaak om daar in eerste instantie een besluit over te nemen. Daarbij hangt het dus nadrukkelijk samen met de vraag, voor wie is zo'n cultuurhuis nu eigenlijk precies bedoeld? Welke functies wil je erin hebben? Welke activiteiten moeten erin? Nou, op het moment dat je dat weet, dan weet je ook wat voor een soort programma, wat voor een soort activiteiten, wat voor een soort programmering je erop los kunt laten. En dan zijn we inderdaad ergens eind 2025, begin 2026. Dan pas ga je nadenken, oké, hoe zit het qua locatie? Waar zou zo'n voorziening terecht kunnen? In Zuid-Laren, in Eelde-Paterswolde en in Vries. Kortom, mag ik even nog twee...
Ja. Ja, we zouden even na de presentatie doen. Of is het iets wat u niet begrijpt of zo? Verduidelijkende vraag. Oké, nee. Dan doen we het na deze presentatie over het cultuurhuis.
Kortom, wat ik probeer duidelijk te maken, is dat het vraagt om een zorgvuldig proces. En ik kan u... We gaan een bustour maken. We gaan naar twee voorbeelden waar het uitstekend is gelukt. 25 oktober in Olst en in Borne. Maar ik kan u daarnaast tig voorbeelden aangeven waar het niet is gelukt, waar ze veel te snel zijn begonnen met het stapelen van stenen en daar nu spijt van hebben. Want de geïnvesteerde miljoenen, daar is altijd, om een gebouw neer te zetten, is altijd geld. De exploitatie op de langere duur, 20, 25, 30 jaar, dat is het probleem. Stukje geschiedenis. Ik heb hier het logo van de Mozaïek. Dat is een cultuurhuis in de kern Lemelenveld, vallend onder de gemeente Ommen. En de term cultuurhuis gaat terug, en dan kom ik terug bij waar Hans de Graaf mee begon. De term cultuurhuis is eigenlijk een afgeleide van het Scandinavische woord cultuurhuizen of cultuurhuis. En in Denemarken, en dat haalt misschien ook gelijk een misverstand eruit, dat het niet alleen maar om cultuur met een C gaat. In Denemarken had je al rond 1900, en dan moet ik even kijken, want met Deens is niet zo goed, midburgerhuizen en verzamelingshuizen. En dat geeft eigenlijk al aan dat er, die namen geven al aan dat er meer gebeurt dan alleen cultuur. Dat het om meer draait dan alleen een cultuur. Het maakt wel een hele belangrijke, heel belangrijk onderdeel ervan uit. Maar het kan ook gaan om welzijn of om allerlei andere vormen. In Denemarken, en ik heb tig voorbeelden daar mogen bezoeken in de afgelopen jaren, gaat het eigenlijk altijd om een aantal functies onder een dak die bijdragen aan ontmoeting tussen burgers van 0 tot 100 jaar. En waarom zoveel in het oosten van dit land? Omdat de toenmalige directeur van de Overijsselse Bibliotheekdienst, Henk Middelveld, ergens in de jaren 80 het cultuurhuisconcept had ontdekt. In Denemarken of Zweden, daar wil ik vanaf zijn. En dat vond hij wel wat voor zijn bibliotheken. Toen heeft hij er vervolgens 15 jaar over moeten doen om de provincie Overijssel zover te krijgen. En toen begon het balletje eenmaal te rollen. En wilde Gelderland en Utrecht en ook een aantal andere plaatsen in Brabant. En ook in Drenthe ben ik op een gegeven moment bezig geweest. In Borgerendoorn, om het precies te zijn. Maar geschiedenis is ook iets dat u al een aantal jaren in deze gemeente bezig bent met iets wat op cultuurhuizen zou moeten lijken. En dan moet ik even... Ja, op 18 mei 2023 is een plan van aanpak Dorp van Ontmoeting en Cultuur gepresenteerd. Dat was daar was ook de gemeente bij betrokken. Maar dat was in ieder geval een samenwerking tussen de muziekvereniging Nieuw Leven, historische vereniging Old Eel, de stichting Bibliotheken Tinalo en de lokale welzijnsstichting. Toen nog Trias. Dank je. En in de cultuurvisie komt het begrip voor. In allerlei coalitieakkoorden is het ervoor gekomen. Dus het heeft inderdaad al wel enige geschiedenis. Definitie. En dat is een van de weinige brokjes tekst die ik zelf in zijn geheel even ga proberen voor te lezen. Moet ik wel voor de zekerheid een bril op doen. De definitie zoals we die nu hebben, die staat nog niet in beton gegoten. Maar je moet toch ergens een aftrap nemen om het ook bij u neer te leggen. Een cultuurhuis is een multifunctionele accommodatie waar meerdere maatschappelijke functies zijn gehuisvest die elkaar versterken. Functies die bijdragen aan het informeren van en ontmoeting tussen inwoners. Ontmoeting vraagt om een vorm van horeca. En de gemeente faciliteert dat in enige lei mate. En daarin gaat het dus bijvoorbeeld om de functies welzijn en cultuur, waarvan de bibliotheek een belangrijke partner is. Ik heb de commissievergaderingen van vorige week doorgelezen. En dat werd me nog eens even goed duidelijk dat ook in Tinalo een hele belangrijke is. Maar het is niet de enige belangrijke partner, dat zijn er meer. En de bibliotheek is niet alleen maar een plek, althans als ik hem bekijk vanuit het cultuurhuisconcept, is niet alleen een plek van boeken, die zijn er ongetwijfeld ook, maar ook een plek waar, en dan grijp ik gewoon even terug op de wetstelsel openbare bibliotheken uit 2015, gaat om ontmoeting, gaat om debat, gaat om cultuur, aanbieden van kunst en cultuur bedoel ik, gaat om aanbieden van cultuureducatie. Nou, welke taak die de overheid over de schutting heeft gegooid, de landelijke overheid over de schutting heeft gegooid, die wordt zo langzamerhand door een bibliotheek uitgevoerd. Dus veel meer dan alleen boeken. Die definitie is dus, en ik noemde al de eerste, is gebaseerd op een vijftal aspecten. Behalve de functies gaat het om activiteiten van gebruikers die in het cultuurhuis gehuisvest zijn, CQ worden. Dat kan gaan om eigen activiteiten, maar nog beter is gezamenlijke activiteiten. En daarvoor heb je bijvoorbeeld ook iemand nodig die dat enthousiasmeert en die zorgt voor een stuk programmering waar meerdere organisaties een aandeel in kunnen hebben. Multifunctioneel. Integraliteit, geen eigen voordeur, hooguit een eigen kast, heb ik maar even heel kort op de bocht gezegd. En geen, of heel beperkt, en dan moet het wel heel goed aantoonbaar zijn, een beperkt aantal eigen vierkante meters. En ik heb toch wel een behoorlijk aantal van dit soort processen in de afgelopen 20 jaar mogen doen, op verschillende plekken in het land. En het is steeds een zoektocht. Hoe krijg je mensen die in eerste instantie met de hakken in het zand staan, uiteindelijk toch zover om ze mee te nemen in vooral de plussen van gezamenlijk onder één dak te zitten. Een vierde aspect, en ik heb dat al genoemd, is dat nadat je een gebouw er hebt neergezet, gaat het om ook ervoor te zorgen dat de exploitatie tot in lengte van jaren op een goede manier gevoerd kan worden. En daarvoor is horeca niet een oplossing. Maar het kan wel bijdragen aan de laagdrempeligheid en aan de toegankelijkheid van zo'n voorziening. Inhoud en functies. En ik besef dat ik, als ik het hier zo op papier lees, dan is het heel erg handig. Maar het is voor u waarschijnlijk heel lastig te zien. Helemaal. Ja, oh ja, u kunt, ja. Nou, ik ben hier ook zo klaar mee. Het gaat om welzijn en cultuur en wat ik straks al zei, informeren van en ontmoeting tussen inwoners. Daar moeten die functies welzijn en cultuur nadrukkelijk aan bijdragen. Ik heb nog een tweede dingetje wat over inhoud gaat. Dat is dat betreft de organisaties en de verenigingen die nu in beeld zijn. En dat is gebaseerd op die twee functies waar ik het over heb. Welzijn en cultuur. Maar wat ik eerder al zei bij de definitie, het gaat heel bewust om maatschappelijke functies die elkaar versterken. Ten eerste dus die bibliotheek. Ten tweede met daaronder de vijf punten uit die WSOB. Ten tweede alles wat met verenigingen in elke kern aanwezig is. En ik heb daar nu bij gezet muziek, toneel, koren, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn. Welzijnsinstelling als nu Nije Nober met activiteiten voor meerdere doelgroepen. En waarom noem ik nu deze verenigingen? Want ik weet in ieder geval in Olst en in Borne en in Dalfsen idem, daar wordt ook door andere groepen gebruik gemaakt. Alleen niet structureel, niet met een structurele huur. Maar die maken wel op tijd en plek gebruik van de mogelijkheden die zo'n gebouw te bieden heeft. Die zo'n voorziening te bieden heeft. Stapeltje stenen, gewoon om aan te geven dat uiteindelijk op enig moment zal er ook begonnen moeten worden met het bouwen. Dan zitten we, zoals ik nu door mijn oogharen heen kijk, praat je ergens over medio 2027. Want dan moet ik nog een heel bouwproces aan vooraf gaan met aanbestedingen en programma's van eisen en architecten enzovoort enzovoort enzovoort. Het plaatje ernaast, en daarom is die architect zo van belang, en daarom is dat programma van eisen opgesteld samen met de toekomstige gebruikers, is dat programma van eisen zo van belang, omdat alleen dan kan je ook zorgen dat dat zorgvuldige ruimtegebruik mogelijk is. Ik hoorde afgelopen, ik dacht dat het donderdag was, maar hou me ten goede, werd door iemand de vraag gesteld van, is het ook mogelijk om in een cultuurhuis een theaterachtige mogelijkheid te hebben. Nou, ik vraag me af of de kernen hier, maar daar mag u mij op afschieten. Ik vraag me af of de kernen hier de mogelijkheid hebben om een eigen theater te vullen. Maar ik kan me wel voorstellen, en daar is bijvoorbeeld in Borne een heel mooi voorbeeld van, dat de vlakke vloer in een ruimte waar ook een inschuifbare tribune is. Die vlakke vloer maakt het mogelijk om dus die ruimte 's avonds te gebruiken voor een theatervoorstelling of voor wat dan ook, of voor een school die er iets wil, of voor een filmvoorstelling door de lokale filmclub. En overdag door de lokale ouderenbond, door de Rabobank, nou die zitten er niet meer, maar dat was in ieder geval een aantal jaren geleden wel. Zorginstellingen die daar met enige regelmaat gebruik van maken, enzovoort. Dat zorgvuldig ruimtegebruik vraagt dus van gebruikers om aan de voorkant stil te staan bij wat doet nou recht? Wanneer doet een gebouw recht aan mijn activiteiten als organisatie? Voor u als gemeenteraad de vraag, hoe dragen die vierkante meters bij aan een meervoudig ruimtegebruik door de dag heen? Want hoe meer je met dezelfde vierkante meter kunt doen, hoe gunstiger het uiteindelijk uitkomt. En dat vind ik de allerbelangrijkste, misschien nog wel, nou niet de aller, maar wel een hele belangrijke. Hoe draagt een gebouw bij, hoe draagt de inrichting, de indeling van een gebouw bij aan ontmoeting tussen mensen? Dit is een plaatje. Ik liet hem de eerste keer aan een paar mensen zien en die snapten er geen jota van. Dus als dat bij u het geval is, dan snap ik dat ook helemaal. Het handje waar die euro's uit rollen is dat je geld nodig hebt om te bouwen. En dat je geld nodig hebt voor management, beheer en reuring. En dat willen eigenlijk die andere drie plaatjes aangeven. Die radertjes heb ik voor gekozen om te zorgen dat er en een goede aansturing is, dus vanuit het overkoepelend bestuur, maar ook met iemand die daar als een, en ik geef het nu maar even een naam, directeur boven hangt. Je mag hem ook een andere, of haar ook een ander etiket opplakken. Maar dat is wel een noodzaak in mijn ogen om te zorgen dat het goed geregeld is. Dan heb je verder helemaal rechts op het plaatje, ja, rechts beheer. Dat moet lokaal ingevuld worden. Daar heb je dus geld voor nodig om dat op een goede manier te doen. Ik weet dat nu voor een groot deel door mensen vanuit de gemeente gebeurt. Nou, het is de zaak of dat zo blijft. of dat er uiteindelijk voor wordt gekozen. Maar dan zijn we wel een heel eind vooruit. En het onderste plaatje is eigenlijk vooral bedoeld om aan te geven dat er ook geld nodig is om voor de programmering en voor de reuring. Want hoe meer beleving, hoe meer ontmoeting, hoe meer er gebeurt in zo'n gebouw, des te beter draagt het bij aan welbevinden in de lokale gemeenschap. Ik ben er bijna. Er zijn raakvlakken met heel veel verschillende zaken die, waar u binnenkort ook een besluit over mag nemen. Het coalitieakkoord ligt er natuurlijk al. Maar de cultuurvisie die moet worden vastgesteld. Kindvisie waar Anita het straks over had. Het accommodatiebeleid 2.0/3.0. En wat ook nog een ontwikkeling is, in ieder geval voor het dorp Eelde, is de centrumvisie. En dat is een niet onbelangrijke. Proces na vandaag. Een busreis linksbovenin. U heeft als fracties allemaal de mogelijkheid gehad om. Of u heeft als fracties allemaal de mogelijkheid, ik zeg niet gehad. U heeft hem al aangeboden gekregen om met één iemand per fractie mee te gaan. En waarom is dat enigszins afgekaderd? Omdat er en raadsleden meegaan, de wethouder gaat mee. En het is vooral ook de bedoeling dat er uit de drie kernen een dertigtal mensen mee gaan. Dus de uitnodigingen daarvoor die gaan morgen uit. Dus dat is wel een moment, denk ik, om ook in levende lijven mee te maken waar het in een cultuurhuis om draait. En de twee voorbeelden, ik gaf al aan, dat zijn wel de voorbeelden die het meest succesvol zijn. Nou, rechtsbovenin de functies, verenigingen en organisaties die worden gaandeweg ingevuld. Het is mijn bedoeling om na die busreis 25 oktober om twee keer, verwacht ik misschien zelfs nog wel een derde keer, in elk van de drie dorpen een bijeenkomst te beleggen. Om gewoon eens wat eerste verkenning te doen en met iedereen die niet mee kon met die busreis, want ik zei al, daar is het aantal plekken beperkt voor, om met hen ook, ja, waar hebben we het eigenlijk over? Waar gaat het om? Wat levert het je op en wat moet je er misschien ook wel voor inleveren? Dan de vierde is eigenlijk onderin. Dat gaat om, ja, met welke mensen willen we het uiteindelijk gaan doen? Oh nee, dat zijn die bijeenkomsten. Sorry, dat plaatje met die mensen, dat zijn de bijeenkomsten. Nou, op die bijeenkomsten, in die bijeenkomsten is het mijn bedoeling om ook een eerste beeld te hebben. Aan hoeveel vierkante meters zou je kunnen denken? Dat zal niet gelijk naar de eerste zijn, maar naar de tweede of de derde. Ik had mijn vliegtuigmodus had ik maar even aangezet. Dan tenslotte, wat ik al zei, vierkante meters et cetera zijn dan duidelijk en de euro's liggen er dan ook. Nou, en als we dan heel snel even nog de planning. Begin volgend jaar, eerste kwartaal, moeten ze bekend zijn hoeveel vierkante meters en hoeveel euro's het met zich meebrengt. Dan heel 2025 en misschien nog een klein stukje 2026 het proces met gebruikers. Startproces bouw, dat is programma van eisen enzovoort. En alles wat daarbij hoort, medio 26 en start stenen stapelen, medio 27. En dan is oplevering, inrichting en opening vindt ergens in de zomer van 2029 plaats. Dat is nu de doorkijk naar de toekomst. En ik zeg dat bewust omdat ik me kan voorstellen, u praat er al heel erg lang over. Maar wil u een goed resultaat, dan hebben we zo'n proces echt nodig. Dit is mijn een na laatste. Horeca, dat is een vraagstuk voor de waar nog een antwoord op moet komen. En zo ja, in welke vorm. Het groen En die bomen, dat gaat, wat gaat er gebeuren? En dat past weer heel mooi in het accommodatiebeleid 3.0. Wat gaat er gebeuren met de vrijkomende locaties? En de derde is onderin de Kamer van Koophandel, overkoepelende rechtsvorm, et cetera, et cetera. Janneke, ik geef het stokje weer aan jou over voor de afrondende.
Moment hoor, want ja, ik zie al verschillende vingers omhoog gaan.
Ja, mag.
En je
ja.
mag nog even blijven staan, want ik denk dat er wel vragen zijn over de cultuurhuizen. Verduidelijkende vragen, nog meer informatie.
Ja, het zijn nog twee slides. En...
Op advies van de ambtenaren gaan we dit even doen. En dan kom ik dan bij jullie.
Nou, ja. Oké. Nee, want eigenlijk is het nog even weer een samenvatting van wat Jan net ook al zei. En een plaatje wat ik net ook al heb laten zien en waaraan eigenlijk het cultuurhuisconcept is toegevoegd. Het cultuurhuisconcept gaat samen met het accommodatiebeleid 2.0 en het integraal huisvestingsplan onderwijs in de trechter. Daar komt het accommodatiebeleid 3.0 uit, het integraal huisvestingsplan onderwijs fase 2 en de realisatie van de cultuurhuizen. En naast de planning voor de bouw van de cultuurhuizen, dit is wat Jan het ook al even aangaf, een tijdlijn van nou, hoe komen we nou uiteindelijk tot de realisatie daarvan. Wat we vooral ook willen doen, is dat we in de volle breedte, in de tussenliggende periode, zeg maar van nu tot opening, eerste cultuurhuis noem ik het dan maar even, dat we ook in de volle breedte kijken naar wat hebben we nu, hoe zijn organisaties op dit moment gehuisvest, en wat zouden we, ook al is het voor een korte termijn, ook in de accommodaties die we nu tijdelijk nog in gebruik hebben voor, nou ik noem maar een voorbeeld, de bibliotheek in Eelde, daar is vorige week ook over gesproken. Hoe kunnen we hen nou een optimale huisvesting bieden met in ons achterhoofd de mooie weg die we af gaan leggen richting een cultuurhuis. Die planning en dat totaalbeeld eigenlijk, dat willen we in Q1 ook aan u gaan presenteren. Waarbij we uiteindelijk dus de hele ontwikkeling cultuurhuizen, maar ook de ontwikkeling AB 3.0, want daar maakt zeg maar ook die tijdelijke eventuele oplossing weer onderdeel van uit, dat parallel laten lopen en daar samen in optrekken om die weg met elkaar te bewandelen. Dan mogen er nu vragen gesteld worden.
Oké, dankjewel. Ik kijk even naar de fractie van Tinalo nu. Hebben jullie vragen? Mevrouw van
Stuiver.
Sorry.
Begrijp ik het goed dat we straks naast cultuurhuizen, dorpshuizen en MFA's gaan hebben? Of gaat dat geïntegreerd worden? Wat worden de functionaliteiten?
Ja, volgens mij heeft u al een aantal dorpshuizen en heeft u al enkele MFA's. En daar komen... In de loop van de komende jaren komen daar drie cultuurhuizen bij. Dus dan heb je drie namen. Ik heb niet voor niets gezegd van je kunt wel denken aan een overkoepelende stichting. Het dorp waar ik geboren ben, Weijen, maakt onderdeel uit van de gemeente Olst Weijen. In Olst is het Holsterhuis. In Weijen is het SPOK, Sport, Onderwijs, Cultuurcluster. En daar zit één bestuur boven. Waar ook die ook de aansturing verzorgt en die ook betrokkenheid heeft bij wat er in de 5, 6 andere kleinere kernen in van Olst-Weijen zich afspeelt. Maar als u meegaat, is dat een hele mooie vraag om aan Angelique Huisman te stellen. Hoe hebben jullie dat precies geregeld? En ik zal haar daar alvast op voorbereiden.
Dank.
Alsjeblieft.
Verder geen vragen? Goed. Dan ga ik eerst even naar de andere kant, de fractie van... Tinalo Liberaal.
De heer Pieters. Voorzitter. Ja, ik ben een beetje getriggerd ben onder indruk van de ervaring die u hiermee heeft. Als ik het verkeerd begrepen heb, dan corrigeer u mij, denk ik. Ja. Ik heb begrepen, drie cultuurhuizen, we praten over de twee grote kernen, Eelde en Zuid-Laren. En in Fries zal een iets wat andere samenstelling zijn gezien de grootte van het centrum. Maar waar moet ik aan denken? U hebt de ervaring erin, dus Zuid-Laren en Eelde zijn vergelijkbare grootheden, 10.000, 12.000 inwoners. Hoeveel vierkante meter zouden er nodig zijn, denkt u? Moet ik dan een gebouw van 200 of 300 vierkante meter denken of 2000?
Volgens mij heb ik, tenminste, ik kan het me niet herinneren, heb ik geen verschil aangegeven tussen Vries, Zuid-Laren en Ilde Paters Wolde. Het dus,
zou ook fijn zijn als u dat nog een keer benadrukt.
Ja, nee, maar wat mij betreft is, daarom had ik het plaatje met one size fits all. Of je gaat gewoon uit van drie verschillen. Maar dat is niet aan mij. Ik heb alleen de mogelijkheden aangegeven die je daarin hebt. Maar wat mij betreft komt er in elk van de drie kernen, en ik heb daar verder niks over te zeggen, dus ik kan het hier met gemak roepen. Wat mij betreft komt er in elk van de drie kernen een cultuurhuis. En hoeveel vierkante meters heb je daarbij nodig? Dat hangt weer af van welke functies en activiteiten wil je daarin hebben. En hangt af van wat voor financiële middelen hebt u over, laten we zeggen, medio volgend jaar, om het gebouw te bouwen. En in kader van een meerjaren onderhoudsplanning en in kader van een meerjaren exploitatie en financiering en alles wat daarbij hoort, zou ik u dringend het advies mee willen geven. Denk ook aan de voorkant na. Als je nu 1000 vierkante... Stel, ik noem wat, hè. Je gaat uit van een gebouw van 1250 vierkante meter. Ik noem maar wat. En je komt uiteindelijk, zeg je van ja, maar we moeten toch wel die moeten bij in. Of die moeten bij in. En het worden er 1750. Nou, 500 vierkante meter maal bouwkosten is een behoorlijk bedrag meer. En 500 vierkante meter in exploitatiekosten is op jaarbasis ook een behoorlijk bedrag meer. En die afweging kan ik niet maken. Daarvoor bent u lid van deze raad. Dus ik kan u alleen maar aangeven hoe ik erin sta. En hoe... En daarom is die visie ook van belang. En die moet eerst vastgesteld worden voordat we überhaupt zo'n proces kunnen beginnen. Die visie is van belang om te bepalen wat wilt u dat er in de drie kernen in een cultuurhuis ondergebracht wordt. En als u daar met de meerderheid het over eens bent, dan is dat voor mij het vertrekpunt om ook dat proces in te gaan. En dan moet ik er misschien... In het ene geval kan ik er makkelijker in gaan als u zegt van nou, wij willen wel 10.000 vierkante meter hebben. Nou, dan kunnen we er de hele wereld bij halen. Ik overdrijf nou, hè, even voor de duidelijkheid. Of we willen maar 500 vierkante meter hebben. Ja, dan wordt het veel meer beknibbelen wat iedereen aan ruimte krijgt. Los van het feit dat het geen eigen ruimte is. Maar dan wordt het gebouw gewoon heel veel kleiner. Oh. En ik noem bewust even 500 en 10.000 om de verschillen aan te geven. Ik ken geen. Ik kan voor u navragen wat de oppervlaktes zijn van Borne en Olst. En Borne is een gemeente met ongeveer 30.000 inwoners en Olst, de kern, heeft er 8.500. Zoiets. Dus ik kan u geen antwoord geven. Hoeveel vierkante meter heb je nodig?
Oké, dank. Maar ik begrijp dus ook dat er in die bus gaan dus 8 raadsleden mee en ongeveer 30 mensen uit de kernen.
Ja.
Betekent dat er van Vries, Zuid-Laren en Eelde mensen meegaan?
Het is mijn bedoeling om te, in ieder geval, het is mijn streven om ervoor te zorgen dat die getallen bij voorkeur helemaal gelijk zijn. Maar het kan zijn dat er net van de ene een meer en de andere een minder. Dus okay. Ja.
Dank u.
Een aanvullende vraag stel.
Ja, één aanvullende vraag en dan ga ik naar iemand anders.
Volgens mij begrijp ik ook dat u in Q1 daar al wat duidelijkheid over wil hebben.
Ik heb geprobeerd... Was u klaar met uw vraag?
Dit is... Ja, ik mag er maar één dus.
Ja. Nee, ik... Om een goed perspectief te kunnen schetsen, ook naar de potentiële gebruikers, is het mijn streven om er alles aan te doen om in februari, maart een globaal beeld te hebben van wat hebben we nodig aan vierkante meters op basis van de 2-3 bijeenkomsten die ik heb gehad. En ik zeg bewust globaal, omdat in de loop van het proces, in de loop van 2025, zal je ongetwijfeld meemaken dat er misschien een vereniging en organisatie bijkomt en dat er misschien een vereniging en organisatie afgaat. Nou, dat kan net het verschil maken. Maar je zal als raad, als je kijkt naar de perspectiefnota 2026, of naar de voorjaarsnota 2025, ik moet het goed zeggen, dan moet je toch in februari, begin maart, moet je die helderheid hebben. Dus okay. vandaar dat mijn streven erop is gericht.
Ik wil even inventariseren wie allemaal nog vragen hebben. Nog even weer de handjes omhoog. Sorry.
Kijk ook even digitaal.
Ja, had ik al gezien, Henny. Ja. Nou, bijna iedereen dus. Dan ga ik eerst naar de fractie van gemeentebelangen.
Dank u wel. Meneer Temming, Jan van voornaam, we zullen elkaar de komende maanden regelmatig zien. Dus vijandig wil ik niet tegenover u staan, dat is ook helemaal de bedoeling niet. Dank voor uw presentatie, maar ik heb in dienst gezeten, ik kan er wel een paar gaten in schieten. En een van die gaten is onder andere, we gaan dus eerst kijken hoe groot het moet worden en dan kijken we als we daar een stukje grond voor hebben. Het lijkt mij beter dat we kijken, hey, we hebben een stukje grond en hoe kunnen we daarmee omgaan? Een tweede punt is, wij hoeven geen 6 maanden na te denken hoeveel en hoe een cultuurhuis voor ons eruit zou moeten zien. Wij weten wat we erin willen hebben, wij zijn er al jaren over aan het nadenken. We wachten er ook al jaren op. En als er nog wel een wereldwinkel in komt of niet. Maar in grote getal, hetgene wat u schetst, wat u allemaal zegt, dat is hetgene wat wij graag in Zuid-Laren, in Eelde en in Fries willen hebben. Dus om nou te zeggen, we hebben daar een half jaar nodig voor, ondanks dat ik het prachtig vind om met de bus te gaan, wil ik toch vragen om wat snelheid.
De heer Temmink, wilt u daar...
Ik ga proberen om daar... Ik ga proberen om daar een antwoord op te dichten. Wat ik heb geprobeerd te vertellen is dat met die potentiële gebruikers samen wil ik in ieder geval ook een 3-4-tal momenten hebben, 2-3-4, om te zorgen dat het ook van hen is. U bent het hoogste gezag in de gemeente, maar tegelijkertijd denk ik ook zijn er heel veel verenigingen die misschien zo hun eigen wensen en ideeën hebben. En nogmaals, als u zegt het moet snel, ik zei dat laatst tegen iemand. Er zei iemand tegen mij, misschien moeten we dan wel naar een dictatuur toe. Want dan kunnen we gewoon van bovenaf aangeven hoe het moet. Nou, dat is volgens mij niet hoe u het wilt. Voor mij gaat het erom dat een cultuurhuis moet voldoen aan de wensen en behoeften van een lokale kern. En dat kost nu eenmaal tijd.
Oké, dank voor uw antwoord. Ik ga naar de Partij van de Arbeid, mevrouw Koning.
Dank u wel, voorzitter. Ik had met name even een vraag over de volgordelijkheid. Ik heb even het woord opgezocht dat ik het goed zei. Want er zijn natuurlijk een aantal visies, een aantal beleidsstukken die integraal hiermee te maken hebben. We hebben het onder andere vandaag over de kindvisie gehad die in januari 2025 op de agenda staat. Ja. De wens is inderdaad om in februari, maart met een voorstel te komen, zeg maar. Welke dingen moeten voor die tijd per se besloten zijn en welke dingen kunnen parallel lopen? Daar ben ik even nieuwsgierig naar, ook om als gemeenteraad de verantwoordelijkheid te nemen dat we dingen niet onnodig gaan lopen vertragen, omdat dat invloed heeft op andere belangrijke dingen.
Oké, dank. De heer Temmink.
Het is in ieder geval niet mijn bedoeling om dingen onnodig te vertragen. Het proces van kindvisie heeft u net over gehoord. De cultuurvisie die wordt vastgesteld. Accommodatiebeleid zal ook in de komende periode vastgesteld worden. Voor zover ik heb begrepen, is de centrumvisie voor Eelde, voor Zuid-Laren, die is al voor een groot gedeelte gefilterd. Er zijn een aantal dingen duidelijk over. Voor de centrumvisie in Eelde heb ik overleg met degene die daarvoor aan de lat staat. En wij proberen met elkaar gelijk op te lopen. Zodat, en dan misschien geef ik daarmee ook gelijk antwoord op een deel van uw vraag. Proberen we gelijk op te lopen en te zorgen dat inderdaad eerste kwartaal 2025 en er helderheid is over de centrumvisie in Eelde. En de helderheid is over om hoeveel vierkante meters het ongeveer gaat. Want dan kan je ook vervolgens kijken. En dan, het gaat er ook om die potentiële gebruikers serieus te nemen.
Ja.
Die moeten ook een perspectief hebben.
Oké, dank. Ik kijk even naar de klok. We zouden om 10:00 eindigen. Dat gaat niet lukken, maar ik wou wel vragen. Laten we proberen niet te ver over 10:00 heen te komen. En ik zie ook al de hele tijd het handje van de heer Van den Born. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft al verschillende keren gezegd van we gaan uit van wat er nodig is in de kern. Bandsize switch, dat doen we niet. Dus het moet passen bij wat er nodig is, wat we willen doen. Dan heeft u ook een mooi voorbeeld gegeven over meervoudig gebruik van een zaal, van een gebouw. In mijn beleving is dat multifunctioneel. Maar in het dia achter multifunctioneel staat integraliteit. Daarin is het plots link van, je hebt geen eigen kast, nou omhoog uit, maar het is niet je eigen gebouw, je hebt geen eigen ruimte. En
ik kan hem niet verstaan.
Wat mij betreft behoorlijk met het van de size switch over. Ik denk dat je dan echt uit moet gaan in de inrichting van, wat wil je gebruiken, wat hebben die nodig?
Henny, wacht even hoor. Henny, jij bent erg slecht te verstaan. Ja. Zou je proberen iets anders te kunnen gaan zitten of zo?
Ik probeer wat dichter bij de microfoon te komen. Dat ziet er misschien wat raar uit. Dan doe ik het beeld maar even weg. Is het beter?
Ja. Sorry, ja.
Oké. Het ging over...
Wil je vraag nog een keer one fits all of zo hoorde ik. En vanaf dat punt zou je dat willen herhalen?
Ja, is goed. In het begin wordt het gezegd, bij de inrichting en de opzet van zo'n cultuurhuis kijk je naar wat is er nodig in een kern. Dus niet one size fits all, maar juist toegesneden op de noodzaak. Maar in de dia over multifunctioneel, daar staat achter, daar zegt u heeft het over integraliteit, geen... eigen ruimtes voor clubs of hooguit een eigen kastje, dit of dat. In mijn beleving is dat strijdig met juist dat one size fits all. Dan leg je dat toch op. Multifunctioneel betekent volgens mij meervoudig gebruik. Dus inderdaad, een zaal kan op allerlei manieren gebruikt worden. Maar niet dat gebruikers daar dus helemaal geen eigen mogelijkheden hebben. Kunt u daar iets van zeggen? Ik heb daar heel veel moeite mee.
De heer Temmink, wilt u daarop reageren?
Ja, ik heb bewust die twee plaatjes laten zien, one size fits all en het plaatje waarin dat juist niet het geval is, om aan te geven dat afhankelijk van dat wat er in een kern nodig is, ze juist ook kunnen verschillen van elkaar. En los daarvan, het staat helemaal los, in mijn ogen in ieder geval, van hoe je het begrip multifunctionaliteit invult. Dat zijn twee verschillende dingen, met uw welnemen.
Ja, maar in uw dia heeft u bij multifunctioneel staan integraliteit. En in mijn beleving zijn dat echt twee verschillende begrippen. En ik zou het graag helderder hebben. En dat integraliteit liefst drinkt maar uit.
Integraal meervoudig ruimtegebruik is voor mij één en hetzelfde. Maar ik denk dat het jammer is om nu in een semantische discussie te komen.
Dat is niet de bedoeling.
Voor mij moeten we dat maar niet doen. Maar daar wil ik op een ander moment nog wel een keer met u over doorpraten als u daar prijs op stelt.
Uitstekend.
Ja?
Ja.
Oké, dank je wel, Henny. Dan ga ik naar het CDA. Dank heer Middendorp.
Ja, dat ben ik. Dank heer Temmink. Duidelijk en degelijk verhaal. Eén aanbeveling. En ik heb het niet gelezen, maar wellicht is het te overwegen om ook kerkelijke gemeenschappen en kerkelijk vastgoed mee te nemen in de overwegingen. In Eelde hebben we bijvoorbeeld het Lauwgoed, dat hebben we ook wel eens met wethouder De Graaf besproken, wat een hele goede partij zou zijn om samen mee te werken. En ik zie het niet in de presentatie, dus dat is even iets wat we mee wilden geven.
Ik heb daar nu nog niks over kunnen zeggen. Het heeft niks met willen te maken, maar kunnen zeggen, omdat dat nu nog niet aan de orde is. En omdat er voor Eelde, dan moet ik het goed zeggen, voor Eelde ook de samenhang bestaat met de centrumvisie. En daar kunnen we niet één op één op vooruit lopen. Maar ik ben, wanneer was het, een week of 3-4 geleden, ben ik door de drie kernen, dus Fries, Zuid-Laren en Eelde gegaan. En ik heb bijvoorbeeld het Lauwgoed gezien. En daarmee zeg ik niet dat het die ook gaat worden. Maar Dat zal uit de centrumvisie zal dat onder andere ook een duidelijkheid worden. En de samenhang met hoeveel vierkante meter heb je in Eelde nodig. Want ik heb wel begrepen dat het Lauwgoes, ik zeg even nu uit mijn hoofd, door 800 vierkante meter of zoiets. Maar je kunt hem vergroten, dat klopt.
Ja. Oké, dank u wel. Ik ga naar GroenLinks, de heer Niemann. Geen vraag meer?
Ik had even een opmerking. Ik zag een aantal vragen kwamen er voorbij waarvan ik denk die kunnen beter door een wethouder worden beantwoord. In het, onder andere over het tijdspad en over de inhoud dan door een ambtenaar, lijkt mij.
Oh, sorry. Ja.
Ik heb geprobeerd wel te filteren op politieke vragen en ik vond ze nog acceptabel. Dus ik dacht, laat maar gaan. Dan gaan we nu naar D66.
Dank u. Zoals ik misschien begrepen heb, of misschien ook niet, is cultuurhuizen een concept. Ik vraag mij daarom af, als je naar de planning kijkt, kun je in eerste instantie zeggen, we gaan het concept cultuurhuis, om mijn part in Boelens of in het Lauwgoes doen, voordat wij over stenen gaan nadenken, zodat we een concept kunnen gaan ontwikkelen waarvan we kunnen kijken of dat werkt. Voordat we gaan bouwen. Klopt mijn beeld dat cultuurhuis eigenlijk een concept is en dat het niet alleen maar om de stenen gaat?
De heer Temmink.
Ik sta mij toe inderdaad om die vraag te beantwoorden. Ik kijk even ook naar de overkant. Maar oké. Okay. Ja, dat is goed. De term cultuur, de term concept in relatie tot een cultuurhuis heeft alles te maken met het proces, in mijn ogen, voor mij in ieder geval, met het proces dat je doorloopt om samen met gebruikers tot en een activiteitenset en pas in het verlengde daarvan de vierkante meters en de euro's te komen. Dus het concept staat los op dit moment van een gebouw, maar meer over de wijze van werken.
Oké, dank u wel.
Dan heb ik een vervolgvraag, maar die is wel die kant op.
Nou nee, die gaan we nu niet doen. Dat komt dan later in een...
Want mijn vraag is dan, als je pas in 2029 een gebouw hebt, wat ga je dan in die tussentijd met al die culturele instanties doen? Die blijven dan gewoon meedenken.
Misschien zou je daar schriftelijke vragen over kunnen stellen. Dit is een informatiebijeenkomst en we gaan geen politieke vragen stellen, maar het staat u vrij om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college. En dan kunt u alle informatie krijgen die u wenst. Er was nog een vraag van Tinalo nu.
Ja, dat klopt. Die is eigenlijk al wel gedeeltelijk beantwoord. Want begrijp ik het goed dat de aanpak, zeg maar, van de inventarisatie van wat nodig is, integraal eigenlijk of gezamenlijk opgaat met het centrumplan. He, dat het elkaar niet bijt, maar dat het gewoon elkaar eigenlijk versterkt en tot een snelle aanpak leidt.
Dat is het streven wel. Punt. Ja, en ik zeg bewust streven omdat, nou ja, je weet niet hoe lokale ontwikkelingen gaan. Dus en welke beren er daar nog op de weg komen.
Oké, dank. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog? Ik zie nog twee vingers. Doen we die nog? Gemeentebelangen.
Nou, dank voor uw presentatie. De cultuurhuizen, mijn inziens, is dat kan een hele goede zet zijn, ook in de toekomst, dat heel veel horeca wegvalt, clubs het moeilijk hebben. En verzamelen met elkaar in één gebouw is een goede oplossing. U wilt ons ook heel graag laten zien hoe mooi huizen er zijn in Borne en in u wilde Os. Er zijn natuurlijk nog veel meer cultuurhuizen in of soortgelijke gebouwen in Nederland. Zou u ons ook een overzicht kunnen geven van exploitatievoorbeelden, meerdere vormen, zeg maar? Want u geeft nu aan van dit nu en de gemeente gaat het doen, maar het zou ook op een andere manier kunnen dat de vereniging het zelf doen of een apart bedrijf. Zijn er ook voorbeelden van?
De heer Temmink.
Die voorbeelden zijn er wel. Alleen die heb ik nu zo even niet paraat om als het gaat om. Maar ik weet niet of u meegaat naar op 25 oktober.
Dat weet ik niet zeker. Er mag maar één per fractie, begrijp ik.
Ja, nee, dus als,
gaan we er even over vechten.
Ik zal zowel Frank Drosten als Angelique Huisman informeren dat die vragen leeft. En als ze mij aan de voorkant deze informatie kunnen geven, zeker willen geven, dat moet natuurlijk ook nog op papier zijn, dan zorg ik dat u die krijgt. Maar ik kan me voorstellen dat beide of een van de twee zegt, nou, we praten er graag over. Maar om dat zomaar 1, 2, 3 te delen gaat ons net een brug te ver. Dat is één. En twee, je moet dan ook weer kijken, en dat wil ik er wel nadrukkelijk bij je zeggen, naar wat er allemaal in Olst en in Borne gebeurt. Dus je kunt het ook niet zo 1, 2, 3 vergelijken en als een blauwdruk overnemen. Want dan ga je gigantisch de bietenbrug op, denk ik.
Oké, dank u wel. De heer Van Os van D66 als laatste.
Ja, dank voorzitter. Ik was benieuwd naar uw ervaring met de mogelijke verdringing van commerciële horeca. Als wij als gemeente bij gaan dragen aan semi-commerciële horeca in de gemeenschap. Want juist de horeca in de kleine dorpen vervult een maatschappelijke rol. Ja. Wat we er ook met z'n allen van vinden van het, met alcohol en dergelijke. Maar juist de toneelvereniging die treedt op in de lokale horeca. En allerlei verenigingsleven speelt zich af in de horeca. Ik ben dan wel benieuwd van hoe, met uw ervaring, wat is daar het effect op de horeca?
De heer Temmink.
Sorry, is een hele terechte vraag, excuus. Is een hele terechte vraag. Want dat vraagstuk heeft op heel veel plekken in de afgelopen jaren gespeeld. En ik weet in Manderveen, dat is een heel klein dorp, hebben ze gewoon een deal gesloten met de lokale horeca-ondernemer die ernaast zit. In Borne zijn ze begonnen met een hele kleine koffiecorner. Hebben ze een tijd lang samengewerkt met een Mexicaans restaurant wat er op 50 meter afstand zit. En nu hebben ze zelf een volledige keuken waardoor ze veel meer kunnen. En in Olst zijn ze nu toe aan de, nou, ik kan er één of twee naast zitten, maar aan de derde of vierde horeca-ondernemer, omdat het steeds een zoektocht is van welke afspraken maak je met een horeca-ondernemer, wat moet hij ervoor betalen en wat levert het hem of haar op. En dan is het ook nog eens afhankelijk van hoe is de lokale situatie. In Olst heb je, en dan moet ik even goed nadenken, volgens mij niet heel veel andere mogelijkheden om tussendoor een broodje en een kop koffie, et cetera, te drinken. In Borne heb je dat wel. Dus Frank is daar, Frank Drosten is daar ook veel, veel voorzichtiger mee. En die gebruikt zijn horeca vooral voor de wat grotere groepen, als die komen. Maar dan is het nooit sterker. Dat is wel een heel mooi voorbeeld, denk ik. En daarna sluit ik af, voorzitter. 20 jaar geleden is dat cultuurhuis in Borne opengegaan en in 2005 bedacht de uitbater van het restaurant, van het zalencentrum, waar altijd de carnaval plaatsvond, dat ze er maar mee moesten stoppen. Dus de carnavalsvereniging in Zakkenas, want er was verder nergens een plek waar ze dat zouden kunnen doen. Toen heeft Drosten gezegd, met zijn ondernemersinstinct, hey, wat wij gaan doen, wij nodigen die carnaval uit. Dus ze hebben daar 3, 4, 5 jaar lang hebben ze de carnaval daar gehad. Dat leverde het cultuurhuis op bruto €200.000 op per jaar. En dat kon alleen omdat er dus in Borne geen andere mogelijkheid was om carnaval te vieren. Inmiddels is die er weer wel en is de carnaval uit het cultuurhuis verdwenen. Nou, ik heb geen afgerond antwoord. Maar ik denk dat het wel een indruk geeft dat het heel erg kan verschillen. En dat het ook te maken heeft met de ondernemerschap van degene die directeur is. En alles wat er verder lokaal wel of niet aanwezig is.
Nou, dankjewel. Ik bedank Janneke Omen en Jan Temmink heel hartelijk voor jullie boeiende presentatie vanavond. Dank daarvoor. Hoe gaan we verder? We gaan straks eerst naar huis. Nee, het is de bedoeling dat eind 2024 het herrijkt integraal afwegingskader, het nieuwe accommodatiebeleid en het integrale huisvestingsprogramma ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dus al deze input kunt u meenemen naar de stukken die dan gaan komen. Nou, verder heb ik niks meer te zeggen. Iedereen wel thuis en tot de volgende keer.